Beste luisteraars, welkom wederom bij een nieuwe podcast van Telecom Paper. Zoals altijd met interessante gasten uit de markt. En vandaag hebben we iemand uit de markt van het aansluiten van bedrijventerreinen. Volgens mij de baas van Bright Access. En nu komt het moeilijkste van het hele gesprek. De naam van deze persoon. Ik ga het goed uitspreken, denk ik. Yanartanan Sudadam.
Dat zeg je helemaal goed.
Ja. En we hadden ook afgesproken dat je daarna gewoon Jan kon noemen, toch? Of niet?
Ja, absoluut.
Ja, dus Jan, welkom bij deze podcast van Telecom Paper. Leuk dat je bent. Je kwam van ver, helemaal uit het oosten van Nederland. Dus tof dat je er bent. En zoals gezegd, Bright Access actief volgens mij in de aansluiting van bedrijfterreinen. Maar voor alle luisteraars die niet weten wie Jan is en of wat Bright Access doet, daar gaan we natuurlijk dit half uur over hebben. Maar even beginnen met, wie is Jan?
Jan is, dus Jonathan is 44 jaar, ja. Komt uit Enschede. Ooit naar Enschede verhuisd om te studeren, opgegroeid in Assen. We zijn op een gegeven moment ergens 10 jaar geleden begonnen met Bright Access. Dat is mijn tweede bedrijf. Daarvoor gestart in mijn studietijd al met een telecombedrijf in de Voice over IP. Ja. En het kwam dus wel heel duidelijk naar voren dat 10 jaar geleden de bandbreedtes niet heel goed beschikbaar waren op bedrijventerreinen. Dat is tegenwoordig natuurlijk ietsje anders. Ja. En we zijn toen dan in die gat gesprongen. Betaalbaar, kwalitatief goede glasvezelverbindingen voor MKB. Ja, dat was toen heel erg moeilijk aan te komen.
Ja, en jij en een collega van de studie? Of?
Ja, klopt. Ik onderneem samen met Raymond Hofs, mijn compagnon. Al 20 jaar ondernemen we al. En dit is een avontuur van de afgelopen 10 jaar.
Ja, en ook begonnen in het oosten van het land, blijven plakken bij in de buurt van Enschede dus.
Ja, op een gegeven moment heb je medewerkers en dan je doet je collega's dan niet aan door te zeggen van nou, nu ga ik ergens anders in het land ondernemen.
Ja.
Dus dan op een gegeven moment ben je wel heel erg afhankelijk van de locatie.
Ja, en je begon dus met VoIP, hè, dus Voice over IP. Dat heb je verkocht.
Nee, dat doen we nog steeds.
Dat doen we nog steeds.
Ja, de label Partel bestaat nog steeds.
Ja.
En daar zitten ook een paar hele lieve collega's op die dat nog steeds de klanten daarin bedienen, nieuwe klanten op aansluiten. Ja.
Ja. Hey, en dus wat was nou de epiphany om 10 jaar geleden te zeggen, nou, nu gaan we ook de bedrijfterreinen uitrollen. Je zei de bandbreedte, maar dat was nou het tipping point.
Nou, de beste argument om te gaan ondernemen is frustratie.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb ik echt gewoon vanuit Partel gewoon een rondvraag gedaan aan iedereen. Van, goh jongens, jullie hebben overal netwerken liggen, weinig bezettingsgraad. Doe ons een plezier, doe het MKB van Nederland een plezier. Ga een beetje omlaag met de prijzen, want we zaten toen op 500, 600 euro in de maand. En wij kunnen zorgen dat wij onze klanten, terwijl wij onze telefonie leveren, ook jullie verbinding daarin meenemen.
Ja.
Dat is een commerciële propositie waar mensen toen nog niet voor open stonden.
Nee. En toen dacht je,
dan doe het maar zelf.
Doe het maar zelf. En sindsdien biedt je dus lijnen aan op een bedrijfterrein tegen lagere tarieven dan 400, 500 euro, begrijp ik.
Klopt.
Ja. En die tarieven zijn natuurlijk fors naar beneden gegaan de afgelopen jaren.
Ja.
Kun je een factor noemen waar we nu ongeveer
bewegen? Nou, het prijs, kijk, het gaat er uiteindelijk om dat je de juiste prijs-kwaliteit verhouding hebt.
Ja.
En voor ons was het aansluiten van klanten op een eigen verbinding, een verbinding die we zelf konden beheersen of zelf konden inkopen en daar goed konden beheersen, en een randvoorwaarde om goed telefoniediensten te kunnen leveren.
Ja.
Je kan gewoon niet sommige clouddiensten zomaar klakkeloos op een willekeurige internetverbinding zetten.
Nee.
Daar heb je gewoon grip op nodig.
Ja.
En toen ik 13, 14 jaar geleden gewoon die telefonie aan het uitrollen was, en ik gebruikte daar een DSL-verbinding van een andere operator.
KPN,
en mocht daar dus een technische issue mee zijn, dan werd ik erop aangesproken dat mijn telefonie niet deed.
Ja.
Niemand ging beklagen over de internetverbinding. Dus voor ons was de kwaliteit van de internetverbinding super belangrijk.
Ja.
Dus het is niet alleen maar dat het goedkoper moet zijn. Nee, het moet betaalbaar zijn.
Ja.
En als iemand zegt, ik wil inderdaad die overstap maken naar clouddiensten, dat hij ook die overstap ook gewoon met een gerust hart kan maken. Het mag niet zo zijn dat je die overstap vervolgens maakt en dan denkt van, nou, ik heb nu Misschien geld bespaard of efficiëntie bereikt en een bepaalde verbinding gekozen te hebben en vervolgens achter te komen dat die verbinding er niet aan voldoet.
Nee.
Dus voor ons is vanuit Bright Access is altijd de filosofie geweest om de overstap naar cloud te maken, om clouddiensten goed te kunnen doen, moet de verbinding perfect zijn.
Ja. Hey, een bedrijfterreinen zijn in de buurt waar je actief bent, er zijn natuurlijk heel veel bedrijfterreinen, van groot tot klein. Kun je iets zeggen over het soort bedrijfterreinen wat jullie aansluiten? Want jullie hebben volgens mij over de 100 bedrijfterreinen. Volgens mij.
Ja, we zitten op ruim 160 bedrijfterreinen en 10 van de 12 provincies. Maar dat is nog geen deuk en een pak boter, als we eerlijk zijn. Hè. We zijn er echt wel een paar duizend bedrijfterreinen te gaan.
Ja.
En als je kijkt, ja, in principe zoeken wij dus bedrijventerreinen waar ook echt gewoon bedrijvigheid zit in het middensegment.
Ja.
Met 10 tot 20, 30 medewerkers op kantoor die heel erg afhankelijk zijn van de clouddiensten om hun bedrijvigheid te laten draaien. Ja. Denk aan transportbedrijven, denk aan handelsondernemingen, denk aan grote kantoorgebouwen, administratiekantoren, accountantskantoren, noem maar op. Die allemaal tegenwoordig in de cloud werken, of het een Office 365 is, of nog zelfs remote desktop omgevingen, die hebben gewoon goede verbindingen nodig.
Ja, ja. En even terug naar de bedrijfterreinen die je dan zoekt. Hè. Er zijn er duizenden, maar je hebt natuurlijk ook collega's die uitrollen, komen straks leven op. Jullie sluiten het helemaal zelf aan, jullie graven, jullie leggen het aan.
We zijn een van de weinige partijen die het volledige vertical doen.
Yeah.
Dus we hebben in-house zelfs ploegen.
Yeah.
Dus niet eens ingehuurde aannemerij, maar we hebben gewoon in-house zelfs ploegen.
Yeah.
Die inderdaad het graven en het aanlegwerk doen. Maar we hebben ook de network operatings, de NOC in onze organisatie zitten. Die dan de actieve laag organiseren. En we hebben natuurlijk iedereen die de sales en de marketing en al die andere dingen doet, ook nog in onze
organisatie. En hoe doe je dan een bedrijfterrein? Je zegt van, nou, dit lijkt me een leuk terrein, daar ga ik uitrollen. Of doe je eerst vraagbundeling en dan denk van, nou,
Nee, het is, kijk, wij houden van duidelijkheid.
Ja.
Dus als wij zeggen, we gaan een bedrijventerrein doen, dan gaan we een bedrijventerrein doen.
Ja.
En het kan geïnitieerd worden door een ICT-partner die tegen ons zegt, ja, we kopen altijd verbindingen bij jullie. En nu heb ik toevallig hier een handjevol klanten die zijn lopen te trappelen om even naar een andere operator te gaan.
Ja.
Want het gaat niet helemaal lekker hier. Die klopt dan bij ons aan. En dan kunnen wij dan beoordelen, hey, hoe zit het hele terrein eruit? Zien wij daar genoeg potentie? En dan nemen wij de ondernemersrisico.
Ja.
Dus als wij zeggen, oké, we gaan daarvoor, dan gaan we er ook voor. En dan worden die klanten ook gewoon ook aangesloten.
Ja. En jullie werken via partners, begrijp ik dus?
Ook.
Dus je gaat zo'n bedrijfterrein uitrollen. Je denkt van, nou, ik heb mijn ICT-partner heeft mijn bedrijfterrein gespot als het ware. Dus die gaan we aansluiten sowieso. En dan ga je zelf actief dat terrein nog bewerken.
Nee, dan brengen wij alle ICT-partners in stelling, als het ware, om zelf natuurlijk de commerciële activiteit te ontplooien.
Ja.
En dan hoop ik altijd dat we dan best wel een bezettingsgraad krijgen. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat altijd alles nooit zo snel gaat als je wilt.
Nee.
En dat betekent dat ik al tevreden ben met een tiental klanten.
Ja.
En dan wordt gewoon zo'n bedrijventerrein gewoon aangesloten. En we zien dan dat op het moment dat we het aan het aansluiten zijn, dat er toch nog een behoorlijke aanvragenstroom binnenkomt, waardoor zo'n bedrijventerrein toch hartstikke rendabel wordt.
Ja, grappig. Hey, we hebben eerder gehad hier bij TP Talks for Freedom, een collega. We hebben het over Glaspoort, is ook langs geweest. Twee bedrijven die ook actief zijn op bedrijfterreinen. Er zijn nog veel meer bedrijven actief op dit terrein. De KPN's en Eurofibers. Wat maakt jullie nou zo bijzonder of anders dan anders?
Ja, het gaat erom welke marktsegment je wil benaderen. Kijk, er zijn genoeg ondernemers die prima uit de voeten kunnen voor een standaard internetverbinding van 15'tjes.
Ja.
En die moeten dat ook gewoon op die manier dat doen.
Ja.
En dat zijn niet mijn klanten. Daar ligt natuurlijk niet onze klantenbase. Nee. Onze klantenbase is de klant die zegt van, nou, ik heb er een paar honderd euro per maand voor over. Maar dan ben ik ook ontzorgd.
Ja.
Dan weet ik zeker, als er een graafschade ontstaat, want dat gebeurt continu, want het wordt enorm veel aangelegd in Nederland.
Ja.
Is het glasvezel dan, of het is wel elektriciteit wat aangelegd.
Ja.
Kabels worden geraakt.
Ja.
En vandaar ook dat ik laatst ook echt ben gaan samenwerken met Eurofiber. Gaan we straks nog even over hebben.
Ja.
Maar als er bij ons een graafschade is, is het meestal binnen vier uur gerepareerd.
Ja.
Dat zijn de kwaliteitsbeloftes die wij kunnen doen naar onze klanten, waar zij prima een paar honderd euro in de maand voor over hebben.
Ja.
Daarnaast zijn onze verbindingen onoverboekt. Dat hele overboeken en dat light verhaal. En ik heb het zelf nooit begrepen. Ik heb zelf ook een technische achtergrond. Heb ik dat nooit echt begrepen. Het is meestal een commercieel verhaal wat iemand erop plakt. Maar ik vind dat als je een product levert, moet je de maximale willen leveren wat je kan. En het is helemaal niet zo moeilijk om onovergeboekt die verbinding te leveren. Ja, het is een investering.
Ja.
En die moet je als bedrijf willen doen. Ja. Maar dan mag je ook daar tegenover zeggen, dan mag een verbinding ook een paar honderd euro kosten.
Ja, oké. Okay, maar volgens mij zijn er zat bedrijven die dat willen betalen. Volgens mij doen we het zelf ook een paar honderd euro ontzorgd worden, laat ik het zo zeggen. Over graafschades, dat schijnt inderdaad vaak te gebeuren. We hadden van de week, recent hadden wij Paul Naaspad van Eurofiber hier. En die had over 40.000 per jaar, geloof ik.
Ja.
Dat is nogal een dingetje. Dus elke dag gebeurt er wel een paar keer, om zo te zeggen.
Zeker.
Dat gebeurt bij jullie dus ook. En je noemde al even Eurofiber. Volgens mij recent hebben jullie een deal gesloten met Eurofiber.
Ja.
Volgens mij gaat Eurofiber jullie de backhaul doen of zo.
Ja, klopt. Kijk, het is natuurlijk mooi als je op een gegeven moment een bepaalde footprint hebt. Hè? Dan kan je opeens kraaltjes rijden, zeg maar. Waarbij onze netwerken beginnen vanuit een centrale punt op een bedrijventerrein. Dat noemen we een straatkast. Die wordt meestal aangesloten met een enkele verbinding richting een datacenter.
Yeah.
Dat is natuurlijk super kwetsbaar.
Yeah.
Als die ene verbinding naar een datacenter stuk is of ergens in het tracé stuk gaat, dan ligt natuurlijk zo'n hele bedrijventerrein
plat.
Yeah. Dat hebben we een paar keer helaas moeten ervaren. En dus nu hebben wij gewoon een echte stap neergezet van, nou, dan gaan we ringen maken.
Ja.
Dus we beginnen bij een datacenter. Dan pakken we een aantal poplocaties en dan gaat backhaul weer terug richting de datacenter.
Ja.
En als er een kabelbreuk is, dan wordt het of via de ene kant of via de andere kant
opgeleverd.
Altijd belicht.
Ja.
En op die manier kunnen wij redundantie leveren aan de klanten. Gaan we daarvoor de klanten extra in rekening brengen? Uiteraard niet. Dit wordt gewoon, wat mij betreft,
bij
de dienstverlening.
Eurofiber, heb je gewoon zo'n goede deal gedaan? Nou, dat kan ik wel om niet aanbieden aan mijn klant, of niet?
Nou ja, het is natuurlijk wel goed onderhandelen.
Ja. Nou, de tijd hadden we ook een andere bedrijf wat actief was op bedrijven. Dat was dan Geuzennet. Het doet het allemaal draadloos. Wat merk jij in het veld over de discussie draadloos?
Kijk, bij ons worden nu verbindingen van een gig besteld.
Yeah.
Dat is nu standaard. Toen ik 10 jaar geleden begon, het is echt hard gegaan, hè? 10 jaar geleden begon, waren de verbindingen 10 MB en 50 MB.
Yeah.
Maximaal eens een keertje 50 MB.
Yeah.
En nu zitten we gewoon op een gig.
Yeah.
Wat klanten gewoon van ons willen hebben. En als je kijkt naar de bandbreedteverbruik, is dat toch wel boven de 200 MB.
Okay.
Maar dat in ons segment. Hè?
Ja, ja.
En in ons segment verwacht ik dus niet dat iemand zomaar gaat zeggen, oh, dat doe ik dan wel eventjes met 5G.
Nee.
Wij bieden vanuit Bright Access een failover via 5G.
Ja.
Een failover waarmee ook zelfs met een tandje dieper met BGP. Dat betekent dat wij gewoon volledige failover hebben met IP-behoud. Dat klinkt heel ingewikkeld en technisch. Wat betekent dat? Stel, je zit op het kantoor en je zit te werken en internet valt weg.
Yeah.
Dan neemt onze failover het naadloos over.
Yeah.
En dan kan je door blijven werken zonder dat je het iets hebt gemerkt, überhaupt. Ja.
Okay.
Je sessies blijven intact, alles blijft intact, omdat je IP-adres hetzelfde is gebleven.
Yeah. Yeah.
En daar zijn we trots op. Op deze oplossing zijn we super trots op. Alleen het nadeel is wel, je gaat wel in één keer terug van 1 gig naar die 50, 60 MB, wat zo'n 5G-oplossing kan leveren.
Ja.
En het is niet gegarandeerd, want in de ochtend kan je misschien een paar 150 MB halen,
op
zo'n 5G-oplossing. En tijdens kantoortijd, of wanneer er heel veel verkeer is, of wanneer mensen op zo'n paal veel gebruik van maken, dan kan het terugvallen naar 20.
Ja.
Dat gaat een klant wel merken.
Ja, de dekking is niet altijd optimaal voor 5G bij bedrijfterrein.
Maar het is een prima backup oplossing.
Ja.
En op die manier kun je daar wel een invulling aan geven. Maar het is geen alternatief van glas.
Ja. Wel grappig dat je zegt, hè, dat bedrijven nu zeggen, doe maar 1 gig. En dat ook feitelijk in het gebruik ze het echt wel, nou, bijna niet volmaken, maar wel nodig hebben. Wat verwacht je eigenlijk voor de toekomst? Is straks 10 gig normaal voor de bedrijven? Zie je die bandbreedte behoefte, verbruik, bij jullie klanten groeien?
De ervaring is wel dat het keihard is gegroeid. Hè? Van 10 naar 1 gig is natuurlijk een behoorlijke stap voorwaarts.
Ja, ja.
En ik kan het moeilijk voorspellen wat de toekomst gaat brengen.
Nee, je hebt vast een idee erover.
Nou ja, kijk... waar we naartoe gaan is natuurlijk... Ja, ik denk dat wij nu best wel al heel veel al doen in de cloud. En ik vraag me af hoeveel meer je nog in de cloud kan doen. Maar ja, zeg nooit nooit.
Nee. Dus van al jouw klanten zeggen we nou... 100% zit primair in de cloud te werken. Die hebben dus ook helemaal geen servers meer op kantoor staan? Of hoe moet ik dat zien?
Het is een gemêleerde groep mensen. Maar wat ik inderdaad zie is dat als mensen toch oplossingen van Google of Microsoft kiezen, à la OneCloud of, OneCloud of Google Drive, ja. Ja, dan liggen de bestanden gewoon in een datacenter. Nee.
Oké, okay. En je zei dat je het verticale aanbiedt, hè? Dus je levert de mensen dan ook naar ICT, maar ook Office 365 of Teams en zo.
Wat wij eigenlijk proberen te doen, en dat is een stukje idealisme, is wij bieden de connectiviteit richting datacenters. En wij hopen dat onze ICT-partners, want dat is, ja, wij leveren alleen de connectiviteit, hopen dat onze ICT-partners een stap voorwaarts pakken en zeggen van joh, ga nou niet in de hele tijd in die Microsoft-omgeving zitten of bij Google zitten.
Ja.
Nee, we gaan gewoon even in een datacenter een eigen omgeving bouwen. Misschien een Nederlandse omgeving. En ga daarin werken.
Ja.
Laten we even weer soeverein worden in Nederland, in plaats van zo afhankelijk te zijn van al die grote jongens.
Ja. Merk je dat in de gesprekken al dat leeft? Of is dat iets wat jullie proberen te,
nou ja,
te sturen?
Ik denk wel dat op het moment dat er in Nederland even een groep leuke jongens opstaat en die zegt, wij gaan nu even de alternatief aanbieden.
Ja.
Er mag zelfs meerdere alternatieven zijn. En ze gaan gewoon een goede Nederlandse datacenter zitten. Dus niet de datacenters die verkocht zijn aan de Amerikanen.
Ja.
En ze gaan dat aanbieden. Ik denk dat daar best wel een markt voor is. Ja,
oké. Ja, okay. Een tijd geleden hadden we de CTO van, volgens mij, Van de Bron. En die had inderdaad de transitie gemaakt van alles van Amerikaans of buiten Europa naar Europees. Dat was nog wel een dingetje, zei hij, omdat niet al die diensten of die support of die features niet allemaal dezelfde, nou ja, intuïtieve gemakheid heeft.
Ik
of
vrees dat ze niet dezelfde volwassenheid hebben.
Ja, dat is een goed woord. Ja. Dus, maar het is nog niet zo dat jouw klanten zeggen, ik moet en zou in Nederland een datacenter vinden. Daar moet dat speelt nog niet bij jouw klanten.
Jawel, jawel. Alleen, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dan wordt er gewoon tegen ons gezegd. En dat is ook de meerwaarde van Bright Access. Er wordt tegen onze salesmensen gezegd, want wij hebben nog salesmensen die nog langs deuren gaan.
Ja.
Gezegd van, oké, wij willen per se aansloten hebben op deze datacenter. Het liefst de redundant naar onze panden toe. En hoe gaan we dat doen? En die vraag wordt ook gewoon echt op die manier gesteld. En waarin vroeger de system integrators een grote rol in speelden en daar gewoon bepalend in waren, wordt ook bij ons nu de second opinion gevraagd.
Ja.
Hoe zouden jullie als netwerkoperator dit nou doen? En dat, daar zie ik wel een groeiende trend in.
Ja.
Vroeger werd er gewoon vanuit onze ICT-partners gewoon een bestelling geplaatst, punt.
Ja.
Nu zitten mijn mensen gewoon heel vaak bij de klant, samen met de system integrator, in gesprek over hoe gaan we dit het beste en kostefficiënt oplossen.
Inrichten, ja.
En eigenlijk zijn dat de leukere cases.
Ja, dat kan me voorstellen. Je zei, even gaan onze salesmensen langs. Je kunt ook brieven sturen op een bedrijventerrein, maar dat blijkt me niet te werken, hoorde ik. Dus jullie gaan, als je een bedrijventerrein uitrolt, ga je gewoon elk bedrijf langs, deur-to-deur, of bel je ze, of ga je echt fysiek langs en bel je van, goh, we gaan beginnen.
Allerlei combinaties.
Welke werkt het beste?
Hangt van het bedrijventerrein af.
Oké. Okay.
En hangt er ook van af of ze te vaak zijn benaderd door glasvezelpartijen of niet.
Ja, heb je daar last van, dat heel veel concurrenten hetzelfde proberen te doen wat jullie doen?
Nou, er zijn een aantal dingen die hebben gespeeld in de markt en nog steeds spelen in de markt. Sinds de afgelopen 10 jaar is dat niet heel erg veranderd. Namelijk, op zo'n bedrijventerrein wordt beloofd om glasvezel aan te leggen, worden intentieverklaringen opgetekend.
Yeah.
Het is dan een vraagbundeling dan, hè? En dan komt vanuit die vraagbundeling dan toch niet iets terecht.
Ja. Yeah.
En het zijn niet de geringste partijen die daar dan zich van terugtrekken. Want blijkbaar is dan een bepaalde quotum niet gehaald of wat dan ook.
Ja.
En als wij dan langs gaan, moeten wij toch weer over die drempel heen om die persoon te overtuigen of personen te overtuigen dat wij hoe dan ook gaan aanleggen.
Ja.
Dat verhaal wordt dan niet geloofd.
Ja.
En dat vind ik een hele bijzondere. Terwijl we natuurlijk inmiddels een behoorlijke track record hebben dat we het gewoon altijd aanleggen.
Ja.
Is het toch de markt een beetje verpest door iemand die dan voorbij is gekomen die het niet heeft aangelegd.
Ja.
Of dat er dat het heel druk is geweest. Dat er na Glaspoort ook nog een Delta voorbij is gekomen. En als wij dan een derde partij zijn die toevallig langskomt om dan onze groep klanten te benaderen, dan wordt gezegd, ja, alweer.
Alweer, ja. Ja. Gebeurt dat redundant aanleggen? Dat gebeurt vaak? Liggen jullie op terreinen waar meerdere netwerken liggen?
Ja, dat is voor mij wel een behoorlijk wel een doorn in het oog, hoor. Er wordt best wel wat kapitaal vernietigd. En dat heeft helaas te maken met hoe hoe financiering werkt.
Ja. Leg eens uit.
Dat ga ik even doen.
Ja.
Kijk, de financiering wordt gedaan op bezit. Mm-hmm. Dus als een partij bepaalde kilometers in de grond stopt, ja, heeft dat direct waarde. En dat werkt en die waarde wordt gefinancierd.
Ja.
Ik heb wel eens een partij een bod gedaan die per se op mijn bedrijventerrein ook wil liggen.
Ja.
Van volgens mij kunnen wij met elkaar heel wat geld besparen als jij voor een x bedrag, en het was een heel klein bedrag per maand, bij mij inkoopt en vervolgens verkoopt aan jouw klant.
Ja.
En dan zou ik normaal gesproken voor dat bedrag zou ik zelf de klanten nooit aansluiten. Maar ik wou het eigenlijk zo'n deal maken dat het eigenlijk too good to be true was. Dat ik dat echt niet af kon slaan. Toen ging de directie daar gewoon een aantal maanden over nadenken. Want het was toch wel een heel erg interessant aanbod.
Yeah.
En toen kwamen ze terug. Ja, sorry, onze financier wil gewoon asset.
Yeah.
Wil gewoon bezit hebben. Dus we gaan gewoon naast jullie liggen. We gaan gewoon die gul weer open trekken.
Ja.
En we weten niet hoeveel klanten we gaan krijgen. Maar we gaan beginnen gewoon op die manier uit te leggen.
Ja.
Ik dacht van, ja, dit is gewoon knettergek.
Ja.
Want dan heb ik geld investeerd om daar te liggen. Dan komt er nog een partij. En waarschijnlijk niet eens de laatste partij die langskomt. Gaan we nog een keer naast elkaar liggen. En wat is dan het glasvezel dan nog waard?
Nou, niks als je geen klanten meer hebt, toch? Of wel?
Nou ja, klantwaarde is één. Maar de mensen die dat vanuit de financiële markten naar asset kijken, wat is de asset dan waard als je overal ligt?
Nou ja, volgens mij is die asset niet zoveel waard als het rendement nul is.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Ja.
En het is heel veel waard als je de enige bent die daar ligt.
Ja, ja.
Ja, maar die tijden zijn voorbij.
Ja, dus wat jij zegt is, er is helemaal geen behoefte tot samenwerken op bedrijfterreinen. Want jij kan natuurlijk, van de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, nou, ik zie dat Glaspoort daar ligt of Delta. Ik heb daar heel veel klanten. Kan ik bij jullie het netwerk op om mijn diensten aan? Doe je dat?
Nou ja, dan moet het kwalitatief wel aansluiten op wat wij doen.
Uiteraard, maar stel dat het
we zullen het zo zeggen, bij de collega's die eenzelfde soort netwerk in de grond stoppen. Ja. En dat is een punt-punt netwerk. Wij gebruiken geen PON of GPON of MPON, maar gewoon onze poplocatie rechtstreeks naar de klant toe.
Ja.
Gewoon één dedicated verbinding die niet afgeluisterd kan worden, die gewoon veilig is.
Ja.
Als er zo'n netwerk in de grond zit, gaan wij daar niet nog een keer zelf aanleggen.
Nee.
Dan zeggen we gewoon, dat doen wij niet.
Nee.
Je zult ook zien dat er bijna geen overlap is tussen dat soort partijen en ons in ligging.
Nee.
Daar zijn dus wel wat synergiemogelijkheden.
Ja.
Dat doen wij gewoon niet, want dat is gewoon weggegooid. Nee.
Maar heb je nu...
Maar, als er wel netwerken liggen waar dus GPON of MPON is uitgerold, waar klanten dus eigenlijk voor een paar tientjes het internet afnemen,
ja,
dat voldoet niet voor onze klantenbase.
Nee.
Dus die klanten, die moeten wel bediend worden.
Ja.
En dat zien wij gewoon als geen goed aanbod voor onze doelgroep. Dus dan gaan we daar wel aanleggen.
Ja, dus met duizenden bedrijfterreinen waar heel veel zijn aangesloten op een GPON manier of op een mindere manier, daar gaat nog heel veel overbouwd geworden, begrijp ik, door bedrijven zoals jullie.
Ja, zeker. Absoluut.
Als die klanten daar het zouden willen hebben.
Ja, absoluut.
Ja. Hey, en bij het aanleggen gebruik je dan nog speciale technieken die uniek zijn? Edwin van 4Freedom had zijn eigen boormachines. Heb je ook zoiets?
Nee, meestal gaat het toch heel goed om gewoon een gul gewoon open te graven.
Gewoon good old fashion, tegels eruit of het asfalt open en dan 30 centimeter diep of zit je ook onder de tegels?
Nee, 60. 60 centimeter diep. Ja. Het laatste wat ik wil is dat mensen er doorheen graven en toch krijg ik het voor elkaar, krijgen mensen het voor elkaar door onze buis heen te graven.
Ja.
Je doet jezelf tekort. Kijk, als ik dieper kon, had ik dieper gelegen.
Ja.
En ik snap dus ook niet waarom andere mensen de drang hebben om op 20 of 10 of onder de tegels te gaan liggen.
Kosten is dat gewoon.
Wiens kosten? Want waarschijnlijk heeft degene die de opdracht heeft aangenomen wel gewoon betaald gekregen voor 60 en hebben ze uiteindelijk gelegd voor 10.
Ja, dat weet ik niet. Hè?
Dus, dat is hoe ik ernaar kijk. Want normaal gesproken moeten we gewoon op 60 liggen. En als het aan mij ligt, dieper. Want kabelschade is het meest ergste wat kan gewoon overkomen voor iemand die zijn kantoor wil draaien. Er zitten 30 mensen te werken. Het laatste wat je wil is uitval.
Ja, is er trouwens inzicht over kabelschades, over hoe diep die dan plaatsvindt? Dus jij zegt, 80% van alle schades vindt plaats tussen 0 centimeter en 40 centimeter of zo. Is dat bekend?
Nee, ik denk, we weten alleen de schades. We weten nooit hoe diep het was. Nee.
Ja. Dus, en mag je dieper dan 60? Want ik kan
Het is allemaal goede richtlijnen. Nederland heeft het goed voor elkaar. Heeft gewoon goede richtlijnen voor waar elektra moet liggen, waar glasvezel mag liggen, waar gas mag liggen.
Ja.
Dat is gewoon goed geordend.
Ja, en dan doe jij klikmetingen. Dan weet je precies wat waar ligt. En dan ga je graven. Dan blijkt net weer allemaal anders te zijn, begrijp ik.
Ja, dat gebeurt.
Ja, en ook met je collega's die dan net weer ergens anders liggen waarschijnlijk. Dus
dat gebeurt. Kijk, dat is niet alleen maar het glasvezelmarkt. Hè? Ja. Kijk, als je naar de regeltjes kijkt van hoe bijvoorbeeld de waterleidingen liggen. Die zeggen, die lijn op de klik is indicatief.
Ja.
Plus of min 5 meter.
Ja.
Ja, weet je, dan ja.
Moet je heel voorzichtig graven. Ja. Dan is het dus logisch dat er zoveel graafschade is.
Nee. Kijk, het punt is, daar heeft een watermaatschappij wel gelijk in. Kijk, op het moment dat je weet dat er iets ligt, dan moet je daar voorzichtig mee omgaan.
Ja.
Je hoeft niet klakkeloos blindelings ergens iets in de grond te stoppen.
Nee.
Je begint gewoon je gaat daar gewoon handmatig even graven om te kijken wat ligt daar. En dan moet je dat gewoon goed kunnen doen. Ja.
Even terug naar jullie 160 bedrijfsterreinen. De deal die je had met Eurofiber ging volgens mij over 40 bedrijfsterreinen.
Ja,
is dat de eerste 40 van de 160?
Ja. Ja, zo moet je het even zien. En op één poplocatie bedient ook meerdere bedrijventerreinen. Dus daar zitten wat dubbelingen in.
Ja.
En
Eurofiber is dan ook jullie partner voor alle nieuwe bedrijfterreinen die je nog gaat ontsluiten. Dan doe je dat dan gelijk redundant?
Ja, dat vind ik.
Ik zal niet vertellen tegen Paul dat je verder met hem wil of zo, maar.
we hebben in principe een goede intentie overeenkomst getekend richting de toekomst toe ook.
Ja.
Dus inderdaad. Het is waar wij redundantie kunnen krijgen, gaan we het ook redundantie gewoon.
Je hebt nu 160, je hebt vast een ambitie.
Nou ja, kijk, de volgende stap in de markt is wel consolidatie.
Ja.
En Edwin is hier geweest.
Ja, die is aan het consolideren, ja. Die koopt redelijk wat bedrijfterrein.
Ja, en wij hebben ook onze overname in 2020 ook afgerond. We zijn toen een keer zo groot geworden.
Ja.
En eigenlijk is de markt daar dus rijp voor.
Ja.
De vraag is alleen, wie gaat nu de stoute schoenen aantrekken?
Wie gaat wie kopen, wou je zeggen?
En gaat het hele markt consolideren? Kijk, Edwin is leuk bezig. Wij zijn ook leuk bezig. Alleen serieus bezig, met serieus geld.
Yeah.
Dat zie ik nog niet gebeuren.
Nee.
En ik denk dat de markt daar wel klaar voor is. Ja. En ik vraag me af wie die stoute schoenen gaat aantrekken.
Jij niet, begrijp ik. Of misschien wel. Ik zie hele glinsterige oogjes nu voor me. Dus, maar die zeggen natuurlijk helemaal niks. Consolidatie betekent dus dat er eigenlijk honderden of tientallen bedrijfterreinen in eigendom zijn, niet zijnde van de wat grotere spelers, die allemaal zitten te wachten op een overnamebod.
Ik denk dat er ruimte is in Nederland voor een goede vijfde ISP, die super gespecialiseerd is op MKB.
Ja.
En die daar gewoon echt een schade aan diensten kan leveren.
Ja.
Om dat voor elkaar te krijgen, moet iemand zeggen, nu gaan we iedereen bij elkaar gooien. En dan gaan we daar een organisatie boven zetten. En we gaan in één klap een goede stap maken.
Ja.
Kijk, als wij alle bedrijventerreinen die er zijn, met die van mij en die van Edwin bij elkaar optellen, dan hebben we nog steeds geen deuk in die pak boter geslagen.
Nee.
Dus er is echt een enorme hoeveelheid te doen.
Ja.
En ik mis gewoon bij alle partijen nu die de slagkracht, omdat de financiële middelen beperkt zijn, of de menskracht beperkt zijn.
Dat is really.
En dat kan je allemaal oplossen door bij elkaar te zitten.
Ja. Hey, terwijl je het erover hebt, denk ik van, goh, je hebt ook nog de ICT-markt wordt enorm geconsolideerd door spelers. De TechOne's en de Gamma's en de Waterlanden, die zijn allemaal druk bezig. Zit daar een soort combinatie tussen enerzijds de dienstverlening en dan ook maar een netwerk?
Ja, op een of andere manier zie ik daar ook een beetje een Chinese wall. Ja. Dat is even speculatie vanuit mij. Want inderdaad, er wordt daar wel, op een of andere manier is die markt wel aan het consolideren, merk ik.
Ja.
En naar de inframarkt is daar nog niet de stap gelegd.
Nee, wat is daar het blocking issue, denk je, of vermoed je?
Nou ja, andersom geformuleerd. Ik zou, als ik TechOne was of Waterlanden was, juist de kans zien om juist je ICT-diensten een kwalitatief boost te geven als je ook de controle hebt over de verbindingen.
Yeah.
Zeg maar waarom ik überhaupt in de glasvezel ben begonnen. Maar dat wordt nog niet altijd gezien.
Nee, ben je al langs geweest bij de mannen dan nooit?
Nou ja, het is een heel klein wereldje.
Ja, ja. Nou ja, kijk, jouw model is natuurlijk anders. Je bent natuurlijk volledig verticaal. En wat we net bespraken zijn natuurlijk allemaal relatief horizontale partijen. De diensten en daaronder ligt dan netwerk en dat staat meestal los.
Ja.
Jouw model heeft unique selling points, maar het andere heeft dat natuurlijk ook. Dus het ene met het andere verbinden zou misschien toch wel lastig zijn.
Nou ja, ik denk dat het juist heel versterkend kan liggen. Want bij hun ligt de expertise heel breed, hè, in alle ICT-diensten. Alleen wat het allemaal verbindt zijn toch wel die verbindingen richting die datacenter.
Ja. Verbinden. Ja.
En daar ligt toch wel een kans. Alleen ik denk dat het misschien ook een stukje huiverigheid is vanuit die markt. Oh, want het is natuurlijk het is toch wel heel erg een fysieke markt. Een markt van aannemerij, van bezit, van
assets, ja.
Ja, dus dat is toch iets anders dan van diensten en contracten en de softe kant van de business, zeg maar.
Ja, even afhankelijk natuurlijk van de prijs waar het in wordt gekocht, is dat natuurlijk wel een asset die wellicht wel meer waard is dan de dienst eroverheen. Want die dienst eroverheen, dat is natuurlijk enorme concurrentie. Prijsdruk, omdat het allemaal makkelijk en simpeler gaat. Terwijl als je gewoon de verbinding levert, is het gewoon, ja, die zal altijd blijven.
Zeker, en dat wordt ook op een andere manier gewaardeerd. Alleen ik merk wel dat geldschieters en financieringsmarkten ook allemaal gefragmenteerd zijn. De ene financier vindt assets heel belangrijk, en daar hebben we ook uitgebreid zo net over gehad.
Ja.
En de andere financier vindt juist getekende contracten en lopende contracten interessant.
Ja.
En daar zit ook weer zo'n rare Chinese wol tussen.
Oké. Dus hey, mochten wij nou aan de afloop van deze podcast telefoons krijgen van, goh, waar moet ik me melden als ik geld heb en ik wil investeren? Dan kan ik jou het telefoonnummer doorgeven?
Ja, 100%.
Ja. Hey, als laatste vraag, dan zijn we door de tijd heen. Een half uur ging snel in deze sector. Waar staat Bright Access over, het is nu 2025, over 5 jaar?
Als de 5e partij in Nederland.
Op verticaal geïntegreerde diensten of netwerken?
Nee. Als een goede partner in netwerken.
Ja, heel, nou, dat is een hele mooie afsluiten. Jan Arterdam, dankjewel voor dit gespierde gesprek. Ik vond het leuk om jouw kennis met je te maken. En naar de luisteraars toe. Ik ben blij dat jullie tot het einde hebben geluisterd. Het was een interessant gesprek. En ik hoop jullie de volgende keer maar gewoon als jullie weer inloggen. Dankjewel, tot ziens.